Ja, de naam van de Heer Jezus is wonderbaar, omdat in zijn naam de volheid van God openbaar is geworden. Het hele wezen van wie God is, is in hem, in zijn persoon, openbaar geworden. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En ik en de Vader zijn één. En wij mogen weten in hem de toegang te hebben door één geest tot de Vader. En in hem, in Christus, kunnen wij vervuld worden tot heel de volheid van God. En als u dat kent in uw leven, dan volgt daar dankbaarheid en vrede en vrucht. We gaan lezen uit het woord van God, uit Handelingen 20, dus uit het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen 20. En dan wil ik graag lezen vanaf vers 17. Dat gaat over de apostel Paulus die daar in Mileten is. En de oudsten of de opzieners van de gemeente te Efeze bij zich roept. En ik lees dus Handelingen 20 vanaf vers 17. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en u te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken betuigd of getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu zie ik reis gebonden door de geest, moet een kleine letter zijn denk ik, naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel de raad of heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden van waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En u, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Ja, het is stuitend om te zien hoe ook gelovigen, mensen die Christus toebehoren, meer bezorgd zijn om hun fysieke gezondheid dan om hun geestelijke gezondheid. Ik denk, maar dat zeg ik op persoonlijke titel, dat wij als gelovigen een beetje te veel geïntimideerd raken door de, wat zal ik eens zeggen, de angst die er rondgaat voor corona. En ik zeg niet dat die niet bestaat. Ik ben niet een complotdenker of zo. Maar we zouden toch iets meer bezorgd moeten zijn voor onze geestelijke gezondheid. Want dat virus van dwaling, verkeerde leer en misleiding is al vele jaren actief. En daar gaat het in Handelingen 20 over. En misschien heeft u goed meegelezen. En dan ziet u in vers 24 staan, maar ik maak mij nergens zorgen over. Want, of en, ik acht mijn leven, dat is makkelijk gezegd, niet kostbaar voor mezelf. Paulus was bezorgd om de geestelijke toestand van de gemeente van God. Waarom? Omdat dat tot eer van zijn Heer is. En als wij met een gezond lichaam tot oneer van de Heer leven, is dat vele malen erger dan dat wij met een ziek lichaam tot eer van zijn naam leven. Ik zeg dat als gezond mens. Tenminste, ik heb wel wat in mijn leven gehad hoor, aan ziekte, dus ik ben niet geheel onbekend daarmee. Maar, nogmaals, het is zeer belangrijk om onze focus te houden op de geestelijke gezondheid. En natuurlijk niet naïef te zijn en kortzichtig ten opzichte van de fysieke kant, want ook daarin hebben wij een verantwoordelijkheid gekregen, dat begrijpt u. Maar wat ik bedoel is, vaak zijn wij minder fanatiek bezig als het gaat om de gezonde leer dan met de gezonde voeding in ons dagelijkse leven. We beschermen ons tegen allerlei virussen, maar het virus van de, nou, wat ik net heb voorgelezen, in vers 29 van de vredewolven en van de verdraaide zaken, daar zijn we dan ineens veel minder bang voor. En ik wil eigenlijk vanavond de drie grote pijlers noemen uit dit gedeelte van de gezonde leer. De drie kenmerken van gezonde leer, van de gezonde boodschap, van onderwijs waar u baat bij heeft, geestelijk. Want vandaag is er heel veel verkeerde leer. En verkeerde leer leidt altijd tot zonde, tot oneer voor onze meester en onze Heer. Daarom is het zo belangrijk dat de waarheid van het evangelie gekend wordt. En zoals Paulus ook schrijft in Colossenzen 1 vers 6, dan draagt dat vrucht en dan groeit dat. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u, staat er dan? Dank u wel, Henk, die veel vrucht draagt. En dat moet ons verlangen zijn, de Vader te eren, die ons door zijn eigen bloed, staat er, we hebben het gelezen, het bloed van zijn zoon, de gemeente gekocht heeft. En dan moet ook onze reactie zijn dat wij graag de Vader willen verheerlijken in onze levens. Nou, Paulus die is degene die hier aan het woord is. En hij heeft aan Timotheus de volgende opdracht gegeven. In 2 Timotheus 1 vers 13, daar staat: houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. De tweede brief aan Timotheus is een brief die heel veel lijkt qua sfeer en toon op dit gedeelte uit Handelingen 20. Paulus waarschuwt Timotheus dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. De mensen die zich christen noemen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig en onheilig en ondankbaar. Maar jij, Timotheus, houd tot voorbeeld de gezonde woorden, zodat je gezond geestelijk vrucht kunt dragen. En dat tot voorbeeld houden, dat woordje in het Grieks, dat heeft te maken met een schilder die een voorbeeld heeft en dat heel precies naschildert. En daar ben ik vroeger ook heel actief geweest in het schilderen. Zijn er ook schilders in de zaal? Dan heb ik het over schilderijen. Niemand? Ah, vroeger waren er meer. Dan pak je je olieverf, dan pak je het voorbeeld en dan ga je heel precies alle kleuren proberen na te maken van het voorbeeld. Totdat je een kopie hebt gemaakt van het voorbeeld. Nou, houd tot voorbeeld de gezonde woorden. En die gezonde woorden, Die bestaan uit drie elementen. En die drie elementen die vinden wij in vers 24. Dat is het eerste element, het evangelie van de genade van God. Het tweede element vind je in vers 25, het koninkrijk van God. En het derde element vinden we in vers 27, het raadsbesluit van God. En al die drie wil ik vanavond een beetje onder de loep nemen en u bij alle drie een vraag stellen. Of uw leven beantwoordt aan elk van deze drie pijlers. Of u net zo serieus bezig bent met die geestelijke gezondheid als dat u bezig bent met uw fysieke gezondheid. Dat zou wat zijn. Nou, als we even naar vers 20, dan zie je dat Paulus daar zegt dat hij in die gemeente in Efeze niets van wat nuttig was heeft nagelaten om hen te leren. En we weten vanuit vers 31 dat het 3 jaar lang was. Misschien zelfs wel 3,5 jaar. Moet je nagaan, nacht en dag, 3,5 jaar of 3 jaar, heeft Paulus alles wat nuttig was. En wat is dat? De gezonde leer, de gezonde woorden. Heeft hij hen onderwezen, kijk even mee, in vers 20, in het openbaar. Dat doe ik hier vanavond. Als in de huizen. Dat is in de privésfeer. Dus u moet zo geworteld raken in de gezonde leer, zowel in het openbaar als in de huizen, dat u eigenlijk gelijk ongezonde leer herkent en daar niets mee te maken wil hebben. Nou, we gaan eerst naar het eerste kijken, het evangelie van de genade van God. U vindt dat in vers 24, daar staat hier het evangelie van Gods genade, maar in een andere vertaling staat het evangelie van de genade van God. En dat is, kijk maar mee in vers 21, bestaat uit 2 elementen. De bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie van de genade van God. Vandaag horen wij, God houdt van jou, God ziet jou wel zitten, wil jij de keuze voor Jezus maken? Is dat bekering? Is dat bekering? Geen bekering. Wat is bekering? Bekering is dat ik erken dat ik een zondaar ben. Dat ik van nature het oordeel verdiend heb. En dat ik in Gods licht, het licht van zijn woord, door de Heilige Geest, mij bekeer van mijn oude leven, dat onder het oordeel stond. En dat ik het geloof in de Heer Jezus Christus aangrijp, waarin de genade van God openbaar wordt voor zondaren. Want hij rechtvaardigt de goddeloze, zegt Romeinen 4, vers 5. Dus het evangelie van de genade van God begint met bekering. En heb ik gelijk mijn eerste vraag voor u. Heeft u zich bekeerd? Dan vraag ik ook even aan de jonge knaapjes daarachter. Ja, die rechts is nog vrij jong. Maar die andere 2 jochies, hoe oud zijn jullie? Hoeveel? 13. Nou, dat is een mooie leeftijd om je te bekeren. En bekeren betekent gewoon, Heere God, zoals ik leef voor mezelf, dat is niet goed. Ik heb helemaal geen rekening met u gehouden. Ik heb u onteerd. En ik wil graag bij u horen. Ik wil daarmee stoppen. Ik geloof dat de Heer Jezus mijn verkeerde dingen aan het kruis gedragen heeft. Geloven jullie dat? Allebei? Ja, moeilijk, hè? Ja, dat is mooi. Het evangelie van de genade van God. Paulus zegt in Handelingen 17, vers 30 en 31, met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Hoort u het? Omdat er een oordeel komt over deze wereld. En God heeft in zijn genade een uitweg gegeven. Op het kruis is de genade van God ten volle openbaar geworden. Het evangelie van God, zo kun je het ook noemen. Romeinen 1 vers 1, maar ook in 1 Thessalonicenzen 2 wordt 3 keer gesproken over het evangelie van God. Het gaat van hem uit. En wat is dat dan? Dat op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, dat hij daar voor jou hing. Je had daar moeten hangen, maar hij hing daar voor jou. Hij heeft mijn zonde in zijn lichaam gedragen, op het hout. Als je dat gelooft, ook al snap je er nog niet zoveel van, geloven jullie dat, jongens? En nog een keer, hè? Laat je niet gaan. Ja, jij wel, hè? Twee dingen geloof ik, of niet? Nee. Niet? Ach, het lijkt me vanaf deze afstand wel. Dan mag je weten dat God jou in zijn zoon... Kijk, ik zal het even illustreren voor jullie. Let op. Dit ben ik. Ik leef voor mezelf. Ja? En ik kom tot de conclusie, toen was ik 20 al, kun je nagaan. En toen zei iemand, als je zo doorgaat, dan krijg je te maken met een oordelend God. En toen geloofde ik in de Heer Jezus en toen was ik in hem. God ziet mij aan in zijn zoon. En alles wat de Heer Jezus voor God is, ben ik nu in hem. Snap je het? Ja, hij zegt ja, maar hij denkt, ik snap er niks van. Grapje. En wat zegt 1 Korinthe 1 vers 30? Daar staat, let op. Uit hem toch bent u in. Kijk, daar gaat hij weer. Bent u in Christus Jezus. Die ons geworden is, wijsheid van Gods wegen, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Hij is mijn gerechtigheid. Niet mijn gerechtigheid, door heel goed mijn best te doen. Hij is mijn gerechtigheid. Dat is het evangelie van de genade van God. God heeft u in zijn zoon voor zijn aangezicht geplaatst, levend gemaakt. En zo staat u voor God heilig en onberispelijk en onstraffelijk, omdat hij dat is. Dat is het evangelie van de genade van God. En Paulus leerde dat zowel in het openbaar als in de huizen. Tweede vraag aan u. Bent u tot rust gekomen in uw hart bij het evangelie van de genade van God? Of bent u nog steeds teleurgesteld in uzelf? Want let op. Zodra u onder de wet gaat leven, bent u iemand die teleurgesteld raakt. Maar het evangelie van de genade van God zegt, uit hem bent u in Christus. En u bent geliefden geworden in hem. En u bent onberispelijk in hem. En u staat levend voor God in hem. En u hebt een vrije toegang tot de Vader in hem. En u mag tot het heiligdom ingaan in hem. En op het moment dat u denkt, ja, maar daar ben ik helemaal niet goed genoeg voor, bent u onder de wet. Maar als u blik richt op de Heer Jezus, is er rust en ontspanning en vrede en dankzegging. Dat is het evangelie van de genade van God. Niet kijken naar hoe ik ervoor sta, want dan ben ik altijd teleurgesteld. Maar mijn oog richten op het Heer Jezus Christus. Kent u dat? Dat is de eerste pijler van de gezonde leer. En elke leer die tegen u zegt, ja, maar wacht even, als je niet volhoudt tot het einde, ga je alsnog verloren. Dat is verkeerde leer. Dat is sterker nog, dat is dwaalleer. Iedereen die zegt, je kunt alsnog verloren gaan, als je het een keer verprutst. Ik kreeg van de week een mail van iemand, van als je iemand hebt die zelfdoding heeft toegepast, gaat zo iemand dan verloren? Hè? Nee. Als iemand tot bekering komt, tot geloof komt, heeft God hem in Christus geplaatst. Kunnen wij door onze daden ons nog daaruit krijgen? Nee, want je hebt een nieuwe natuur gekregen, de Heilige Geest. En vanaf nu ben je onder de genade, niet meer onder de wet. We waren overigens nooit onder de wet, want dat is Israël alleen, maar wel onder het geweten. Dat weten jullie ook wel, hè jongens, het geweten. Je mag niet stelen, je mag niet liegen, en als je het toch doet, denk je, ah, daar ga ik weer. Maar daarvan heeft God je bevrijd, in het evangelie van zijn genade. Dat is de eerste pijler. En ik hoop dat u kunt zeggen, ja, ik ben tot rust gekomen in dat evangelie van de genade van God. Want uit hem is het, niet uit mezelf, dat ik daar in de hemelse gewesten in zijn zoon voor een heilig God sta, onberispelijk, rein, onstraffelijk. Efeze 1 vers 4. Dat is moeilijk, want wij zijn geneigd naar onszelf te kijken. Altijd weer, hè? Goed, dat is het eerste. Het tweede, vers 25. Het eerste was voor zowel de Joden als de Grieken. Dat heb ik in vers 21 nog niet gelezen, maar dat is het evangelie voor iedereen. Maar het tweede, daar staat, en nu zie ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb. U allen. Wat is het koninkrijk van God vandaag? Dat was voor de Joodse discipelen heel moeilijk om dat te gaan begrijpen. Maar dat is het gezag van de onzichtbare Heer over mijn leven door de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van God vandaag. Het is niet zichtbaar, het is niet openlijk. Zie, zegt de Heer Jezus in Lucas 17, het komt niet met zichtbare tekenen. Het is midden onder u, in de persoon van de Heer Jezus. En misschien kunnen we even meegaan naar Handelingen 1, als u wil. We gaan het eerste hoofdstuk iets lezen en het laatste hoofdstuk. Handelingen 1. Er staat vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Ja, die discipelen waren Joodse mannen, die wisten precies wat het koninkrijk van God zou zijn straks. Het Messiaanse koninkrijk. Als de Heer Jezus zichtbaar op aarde komt en met zichtbare macht de gerechtigheid zal brengen vanuit Israël. Dat wisten ze wel. Maar een verheerlijk mens die uit de doden is opgestaan en gaat spreken over het koninkrijk van God zoals dat nu vorm zou krijgen, dat moest 40 dagen duren. En dan nog snappen ze niet helemaal, want dan zeggen ze in vers 6, herstelt u dan in deze tijd voor Israël het koninkrijk? Nee, zegt de Heer Jezus, je zult kracht ontvangen en van mij getuigen, want ik ben straks daarboven. En dan iets uit het laatste hoofdstuk van Handelingen. Gaat u mee met hoofdstuk 28. Het is even bladeren vanavond. En daar lezen we dit. In vers 23... En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, Paulus, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit. Zie dat? Er is nu een Heer in de hemel, door God tot Heer en tot Christus gemaakt. En hij heeft door zijn woord alle gezag in ons leven door de Heilige Geest. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Spreuken 3. Maar wees volkomen afhankelijk van zijn macht. Ik ben met u. Mij is gegeven alle macht enzovoort. Maar we zien het niet. Toch wel. U merkt het ook niet. Er gebeuren dingen waarvan je denkt, hè, hoe kan dat nou? Hij heeft toch alle macht? En daarom moest hij het uitleggen. Het koninkrijk van God. Vers 28... vers 30. En Paulus verbleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die naar hem toe kwamen. Hij preekte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus. Zie je dat? Gaf onderwijs over de Heer Jezus, over de Heer Jezus. En dus de derde vraag aan u vanavond, nadat vraag 1 heeft u zich bekeerd. Vraag 2, bent u tot rust gekomen? Bij het evangelie van de genade van God. En 3, heeft de Heer Jezus alle gezag in uw leven? Is het woord van God uw leidraad? Ik weet niet tot welke gemeente of groep u behoort, maar opereren zij volgens het woord van God? In alles. Dat is het koninkrijk van God. Gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, zegt Romeinen 14, vers 17. Het is een moreel koninkrijk. Is de Heer Jezus degene die het in jouw leven voor het zeggen heeft? Dat is mijn vraag. En dan zeggen we heel snel ja op. Tuurlijk. Maar wist u dat alle brieven van Paulus namens de verhoogde Heer zijn geschreven? Dat zijn de bevelen van Jezus. 1 Thessalonicenzen 4 vers 2. De bevelen. Dat zijn zijn geboden. Op elk gebied gezag. Want het koninkrijk is een koninkrijk van gezag. En welk gezag? Van een Heer in de hemel. En iedereen die vandaag de dag door de Heilige Geest hem gehoorzaamt, daarvan zegt de Heer Jezus, kijk, die is het die mij lief heeft, die mijn geboden bewaart. En Johannes 5, dit is de liefde dat wij zijn geboden bewaren. Dus je kunt wel zeggen, Heer Jezus, ik hou van u en u bent mijn Heer, maar gehoorzaam hem dan. Ook als hij zegt, als er oudsten in de gemeente zijn, moet het zo en zo gaan. Als het gaat om mannen en vrouwen in de gemeente, moet het zo en zo gaan. Enzovoort, enzovoort. Ook dat is gezag. Ook dat is, wat ik u schrijf, is een gebod van de Heer. 1 Korinthe 14, vers 37. Weet wel dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. Het koninkrijk van God is gehoorzaamheid en niet discussie. En helemaal al niet theologisch debatteren over moeilijke teksten, maar gehoorzaam. Lastig, hè? Voor mij ook nog een hele lange weg te gaan. Dan komen we bij het derde punt. En dat is het mooiste in mijn optiek. Want alleen Paulus heeft de hele raad van God verkondigd. Vers 27. En daar staat ervoor, let even op, dat leest u zo overheen. Er staat, ik heb niet nagelaten u de hele raad of het raadsbesluit van God te verkondigen. Niet nagelaten, dat betekent er is altijd weerstand als we het over de raad van God gaan hebben. Weet u wat dat is, de hele raad van God? Dat is wat er in hemzelf is opgekomen voordat er een wereld was, aangaande zijn zoon. De hele raad van God. En hij werkt alle dingen toe naar de raad van zijn wil. Efeze 1, vers 11 en 12. En dat is, ik zal het voorlezen uit Efeze 1, vers 10. Hij heeft ons het geheimnis van zijn wil bekendgemaakt. Ik heb het hier wel vaker voorgelezen. In hem in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren. Als u het evangelie van de genade van God heeft geloofd, en u gelooft dat, u heeft zich bekeerd, ja toch? Dan mag u ook nog eens een keer weten dat u al in het hart van God was voor de tijden van de eeuw. Dat hij al met zijn zoon over u gesproken heeft. Dat de gemeente, de bruid van het lam, al in het hart, in het voornemen van God was om zijn zoon aan te vullen. Zoals Adam een hulp kreeg die bij hem past. Zo is de gemeente vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Want we zijn geroepen door het evangelie, hè, tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, ik wil dat zij die zullen aanschouwen en ik heb hen hun die gegeven, die heerlijkheid. Bijzonder, hè? Dus de raad van God is dat God een bruid voor zijn zoon heeft bedacht. Voordat er een wereld was. Dus ik weet niet hoe u heet. Hoe heet u, mevrouw? Ja, hoe heet u? Beb. Hoe? Beb? Beb? Beb. En achternaam?
Van Beek.
Beb van Beek. God was al met Beb van Beek bezig voordat er een wereld was. En hij zei, het is mijn verlangen, we hebben het over uitverkiezingen, dat Beb van Beek een monument wordt van mijn zoon. Dat ook in haar de heerlijkheid van Christus openbaar wordt. En u mag uw eigen naam invullen. En dan ga ik even niet praten over de moeilijke vraag. Ja, maar als je niet uitverkoren bent, laat me even rusten. Hè? We gaan even genieten nu. We gaan even genieten van Gods raad. Ja, toch? Want dat is namelijk wel belangrijk, dat we weten dat in God zelf en voor hemzelf er een raad is. En die raad gaat ten uitvoer komen. Wat de duivel ook doet. Wat corona ook doet. Want de gemeente zal de zoon verheerlijken. En zal hem weerspiegelen tot in alle eeuwigheden. De stad die uit de hemel neerdaalt, die uit de hemel neerdaalt, dat is de gemeente. Wij zijn een hemels volk, broeders en zusters. Dat was totaal verborgen in het Oude Testament. In het Oude Testament was vergeving, was rechtvaardiging. En het Nieuwe Testament voegt daartoe het evangelie van de genade van God, het koninkrijk van God op een nieuwe wijze en de hele raad van God. Ik heb u niet nagelaten dat te verkondigen, want zodra ik dit verkondig, krijg ik tegenstand. De Joden dachten, wij zijn het uitverkoren volk van God, wij zijn gezegend. En er kwam Paulus, die zei, nee, wacht even, die heidenen, die horen er ook bij. Sterker nog, die goddeloze heidenen die de afgoden hebben gediend, ook in hen wordt de zoon openbaar, net zoals in de gelovige Joden. En dan kun je al je godsdienst, beste Jood, voor aan de kant gooien. Want dat helpt je er niet bij. Het is zijn raad. Nou, zijn raad zorgt voor haat. Rijmt ook nog. Maar mijn vraag is nu, leidt de kennis van deze raad tot dankzegging in uw hart? Terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Als u zicht krijgt op de raad van God, dan stopt u met vragen in de zin van maak mij rein voor u, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Nee, u gaat danken. Dank u wel, Vader. Dat ik in uw hart was voordat er een grondwereld was. Voor de tijden van de eeuwen geroepen met een heilige roeping, verbonden met zijn zoon, uit deze wereld getrokken. Bijzonder, hè? Maar u was daar al toe bestemd, zegt Efeze 1, vers 5. En Romeinen 8, vers 30, van tevoren ertoe bestemd. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook bestemd. En die hij heeft bestemd, heeft hij ook gerechtvaardigd en die heeft hij verheerlijkt, enzovoort. U bent bestemd om als de Heer Jezus te zijn en ook bij hem te zijn in het huis van de Vader. Sterker nog, u bent ook bestemd om het hart van de Vader te kennen. Dat hij aangaande zijn zoon een raad heeft. En dat zijn zoon verheerlijkt zal worden in mensen. En u bent een geweldig gezegend groepje mensen als u dit weet. Want in het Oude Testament was er geen spoor te vinden van de raad van God. Van het hart van de Vader. Want pas toen de zoon kwam, werd de Vader geopenbaard. En Israël bleef op afstand. Israël, er kon er maar eentje het heiligdom in. En dat was één keer per jaar. En er was donder. En er was bliksem. En er was angst. En als het iemand de berg aanraakt, zelfs een dier zou het sterven. Maar nu in de Heer Jezus is de Vader openbaar geworden. En de Vader heeft het eeuwige leven beloofd aan zijn zoon. En dat eeuwige leven is hem kennen. Dat is bij hem zijn. Dat is als de zoon zijn die de volmaakte mens is. We zullen niet als God zijn, maar natuurlijk als Christus de mens. Kent u deze raad? Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan kunt u net als Paulus zeggen in vers 24, zeg ik maak me nergens zorgen over. Want God werkt alles toe. Ik ga het voorlezen in Efeze 1 vers 11, let op. Waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem, let op, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Alle dingen werken mee ten goede. Dus ik maak me nergens zorgen over. Ja, dat is lekker makkelijk. Paulus zegt het wel, hè? Hij zegt zelfs, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Hij zegt, het enige waar ik me zorgen om maak, is dat mijn dienst aan de Heer en mijn loop met blijdschap volbracht mag worden. Mijn loop, dat is mijn leven in geloof onder het gezag van de Heer. En mijn dienst, de bediening, is dat ik andere mensen mag leren over deze drie grote pijlers. Dat was zijn doel. En of hij nou, hij heeft het ook daarvoor gezegd, hè, in vers 19, dat er veel tranen zijn. En even verderop zegt hij weer, heeft hij het weer over veel tranen, namelijk in vers 31. En dan zegt hij, pas nou op, beste mensen in Veenendaal, want Efeze is eigenlijk een prototype van de hele gemeente. Er komen, vers 29, wrede wolven. En die gaan die pijlers aanvallen. Die gaan zeggen van, ja, maar dat klopt helemaal niet. De Bijbel klopt niet. En wat ze zeggen over de Bijbel klopt helemaal niet. En Jezus was wel een persoon die geleefd heeft, maar hij was helemaal niet Gods zoon. En enzovoort. Dat zijn de vrede wolven. Pas op, hè. En het tweede is, vers 30, er zullen mannen opstaan. Uit uw eigen midden. Dat zijn mensen die zich christen noemen. Misschien zijn ze het ook wel. En die gaan verdraaide dingen spreken. Die zeggen, ja, het koninkrijk van God, ja, weet je, dat is kracht en dat is macht en dat is wonder en teken en genezing. En dat is demonen uitdrijven. Dat is het koninkrijk van God nu. Daar moeten we met z'n allen heel druk mee bezig gaan. Nee, u zit te schudden. Nee. Het koninkrijk van God vandaag is een morele zaak. Niks uiterlijks, niks spectaculairs. Het zijn die levens die zich onderwerpen aan de Heer Jezus. En die in alle zuchten van deze schepping, Romeinen 8, hem dienen. Dat is het koninkrijk van God. Maar die verdraaide dingen, die worden steeds erger in dit land. Ik kan een hele lijst noemen met verdraaide dingen die ik al heb gehoord, maar dat ga ik niet doen, want daar worden we niet blij van. Maar als u deze drie kent, die pijlers, waakt, zegt Paulus. Pas op dat niemand je deze dingen rooft. En speciaal voor de oudsten. Want oudsten zijn als eerste verantwoordelijk dat er in deze groep geen verkeerde leer komt. Dat geldt voor elke gemeente, plaatselijk. Dat zegt, oh stop, dit doen we niet. Nou, tenslotte, let op. Vers 32, nu broeders. Wat staat er dan? Daar komt er iets heel belangrijks. Want Paulus zegt, ik ga vertrekken. Dit is mijn laatste bezoek. De apostelen zijn er niet meer. Hij kon niet meer die dwaleraars persoonlijk bestraffen. Dat kon niet meer. Hij kon niet zeggen, ik lever hem aan de Satan over. Zoals in 1 Korinthe hoofdstuk 5. En in 2 Timotheus bijvoorbeeld. Hij zegt hier in vers 32, ik draag u op, het geldt ook voor u en voor mij, aan God en aan het woord van zijn genade. We hebben nu het woord van God nodig, jongens en meisjes en broeders en zusters. En jongens achterin, lees je wel eens de Bijbel? Echt? Wauw. 13 jaar. Ja, nee, maar dat gebeurt niet zoveel. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Dat staat erachter. Aan hem, dat staat er niet bij, maar dat staat eigenlijk, dat woord is bij machte u op te bouwen. Het woord. Als u komt tot het woord en zegt, Heer, Vader, toon mij wie de Zoon is, de Heer Jezus. En ik vertrouw niet op mijn eigen inzicht, maar ik laat me graag onderwijzen door uw geest. En leer mij deze drie kennen. Het evangelie van de genade van God. Niet mijn werken, maar uw werk op het kruis. Het koninkrijk van God, de gehoorzaamheid aan hem. Niet aan de wet, niet aan de regels, maar aan hem, een levend persoon. Uit een liefdevolle motivatie. We hebben een relatie met de Heer Jezus. Hè? En ten derde, de hele raad van God. Het raadsbesluit. Hij gaat Israël zegenen op deze wereld. Met aardse zegeningen en een geweldig land. En hij zegent de gemeente met hemelse zegeningen. Hij heeft het zo bedacht dat Christus op aarde wordt gezien in Israël en in de hemel in de gemeente. Want wij zullen hem gelijk zijn, wat er ook gebeurt. Dus maken wij ons nergens zorgen over. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En dan staat er tenslotte een erfdeel te geven onder al de geheiligen. Weet je wat het erfdeel is? Weet je dat? Weet je dat? Alles. Alles. Wat in de hemel is en op de aarde is, is van u. Kijk, lees maar na in 1 Korinthe 3. Christus erft alles en wij zijn met hem mede erfgenamen. Wij zullen de hele wereld en het heelal, alles wat erbij hoort, en ook nog alles wat in de hemel is, met hem beërven. Waarom? Om hem daarin te verheerlijken. Niet voor onze eigen plezier, want we zullen daar natuurlijk gelukkig zijn. Maar dat is de raad van God. Wauw. Gaat wel even wat verder, hè, dan ik ben vergeven. Dit is, wat ik aan het begin zei, dit is, broeders en zusters, gebracht worden tot heel de volheid van God. Maar daarvoor hebben we geestelijke ogen nodig, in de innerlijke harten. Om zicht te hebben op de Heer Jezus. Hij is degene in wie alles volbracht wordt. In hem is de genade van God openbaar. In hem is het koninkrijk van God openbaar. En in hem is de raad van God openbaar geworden. Geprezen en geloofd, zij de Heer Jezus, tot in eeuwigheid. Amen. Nou, ik ga danken met u. Kijken, mag dat? Even kijken of het... Ja, dat klopt. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar zijn hier met jong en oud. In een wereld die zich vastklampt aan een vaccin, meerdere zelfs, om het sterfelijke buiten de deur te houden. En wij mogen weten, Heer, dat we voordat deze wereld er was, voordat er een zondeval was, dat u al ons heeft gekend en ons heeft bestemd om in uw huis te zijn, gelijk aan uw zoon. Wat een wonder is dat. En ik wil ook graag bidden, Heer, dat we in deze wereld de juiste keuzes mogen maken. Als het gaat om uw koninkrijk. Met alle inzicht en fijngevoeligheid. Want we leven in moeilijke tijden. Heer, wilt u ons opbouwen door dat woord dat zo machtig is. Wilt u ons bepalen bij deze drie pijlers van de gezonde leer. Die we dan tot voorbeeld mogen houden. En we mogen bestuderen. En daar, via deze woorden, via deze pijlers, via die gezonde woorden, mogen uitkomen bij het levende woord. De Heer Jezus. Hij die heeft gezegd, ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand komt zomaar tot de Vader dan door mij. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. Amen.